Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag, Thomas.
Nou, die uitreiking van die Michelinsterren, dat was buitengewoon spannend, als ik Martijn moet geloven. Payroll Friday in de Verenigde Staten, kan dat een beetje de competitie aan? Was dat ook spannend?
Nou, laten we zo zeggen, Thomas. Het economisch nieuws van de afgelopen dagen, want daar hebben we het dan over, was totaal niet spannend. Er is werkelijk op de hele wereld, denk ik, zijn er geen dingen gebeurd waarvan je dan moet denken van, nou, moet ik anders naar de ontwikkelingen gaan kijken in dat land?
Kees, hou die luisteraar vast, hè?
Nee, maar Thomas, meer van hetzelfde en saai, dat hoort ook bij nieuws. Het kan niet, de boog kan niet altijd, het kan niet alleen maar excitement zijn. Gewoon, het sukkelt een beetje door. En dat was ook een beetje, dat was ook het nieuws uit de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er komen wat banen bij, niet zo heel veel. Maar dat past ook bij een economie die met 2% groeit. Dan kun je ook niet verwachten dat er heel veel banen bij komen. Wat een tikje tegenviel was de loonontwikkeling. Op jaarbasis staat er wel een plusje van een procentje of 3. Maar gegeven de werkloosheidspercentage wat minimaal is, zou je op een gegeven moment zeggen, wanneer gaan die lonen dan wel omhoog? Dat is niet aan het gebeuren. De participatiegraad, hoeveel mensen doen er mee?
Ik dacht overigens over die lonen gesproken, dat jij mij eerder wel eens verteld hebt, dat ook mensen aan de onderkant, dus met een minder betaalde baantje, dat die wel een beetje profiteren van de afgelopen maanden.
Ja, dat is wel een verschil tussen, laten we zeggen, de lager opgeleide en de hoger opgeleide. Maar Thomas, dat is geen, de lager opgeleide bij wijze van spreken 3,5 en de hoger opgeleide 2,5. Dus het punt is alleen, dat is wel het grote beeld van afgelopen jaar. Lager opgeleid, daar heeft de arbeidsmarkt zich heeft wel voor gewerkt. En de lonen zijn, er komen banen bijgekomen, lonen stijgen. Maar het is niet zo, het is geen keurken eraf werken. Het is niet zo dat die mensen nou in één keer ongelimiteerd kunnen besteden. Ze krijgen gewoon iets meer geld. Maar goed, de participatiegraad wordt ook niet echt veel hoger. Kortom, het gaat allemaal wat beter, maar daar is het ook wel mee gezegd. Maar goed, nogmaals, dat past een beetje bij een economie waar het ook allemaal wat beter gaat.
Dan de handelsvoorraden in de Verenigde Staten. Ja, als je op zoek bent naar kurken die ergens eraf vliegen, ook in dat opzicht niet echt. Maar
daar is ook de muziek uit. Dat is onveranderd gebleven. Waar nog wel wat groei in zit, maar is ook niet verrassend, dat is in het consumentenkrediet. Er zijn altijd twee belangrijke factoren. Studieleningen. Het lijkt wel of heel Amerika niks anders doet dan studeren. Dat is nu niet zo, maar goed, dat bedrag stijgt fors. En autofinancieringen.
Want dat bedrag, even voor de goede orde, jij denkt dat dat voor een belangrijk deel wordt gebruikt en besteed aan andere zaken dan studeren?
Ik denk nog steeds dat er toch wel wat mensen zijn die denken van, als ik nou zeg dat ik studeer, krijg ik in ieder geval wat geld. Ja. Want als je gewoon naar die grafieken kijkt van de uitstaande schuld, uitstaande studieschuld en uitstaande autofinancieringsschuld, dat zijn echt hele, hele steile lijnen.
Ja. Dan, laten we zeggen, gemengde berichten uit Duitsland. Het laatste bericht zat in ons eigen bulletin, dat er in de auto-industrie, in die branche, dat er 400.000 banen op de tocht staan daar.
Het grote verhaal in Duitsland is natuurlijk dat de maakkant heeft het moeilijk. Niet een beetje, maar erg moeilijk. En in dat licht past ook dat nieuws natuurlijk over die reorganisatie in de autobranche. Ja. De laatste cijfers, industriële productie, dat heeft dan ook weer een beetje te maken met die autobranche. Daar stond er wel een plusje. Maar daar stond tegenover de fabrieksorders. En datgene wat er gaat gebeuren, dat daar weer een behoorlijke min ontstaat. Dus ik denk nog steeds dat in de Duitse maakkant, nou, laten we het voorzichtig formuleren, het wordt in ieder geval niet slechter. Maar het is niet best hoor, alles bij elkaar. Mocht er een Duitsland herstel, moet het daar beter gaan, voordat er een Duitsland sprake kan zijn van economisch herstel.
Al met al kun je dan zeggen, moeilijk om daar met veel vertrouwen tegenaan te kijken, ook wat betreft de toekomst. Er zijn cijfers uit de eurozone, vertrouwenscijfers. Ja. Wat blijkt daaruit?
Nou ja, een beetje de maakkant. Dat volgen we, dat zijn de inkoopmanagers, ja. Dat is heel matig. Dus die maakkant, daar is het vertrouwen beperkt. En de dienstenkant, ook inkoopmanagers wisten ook al lang, daar is men een stuk positiever. En de consumenten, ja, die worden ook niet positiever, Thomas. Blijkbaar is de nieuwsflow toch niet goed genoeg dat mensen positief worden. Ook daar zit de stemming er niet echt in komen.
Nou, ik merk enige neerslachtigheid. Tijd om naar Japan te gaan, Kees.
Dan sluiten we in stijl af. Dat is namelijk de leading indicators in Japan. Dat wordt door de OECD bijgehouden. Daar gaan we het straks morgen over hebben. Maar ook voor de hele wereld. Ook Japan doet het zelf ook. Ja, die zijn, laten we zo zeggen, erg terughoudend. We zijn nou aangekomen op niveau van een jaartje of 10 geleden. Dat is al tot daar naartoe. Maar de household spending, nou, we hebben natuurlijk dat bericht van die btw-verhoging gehad, hè, die knip per 1 oktober. In november dan, de household spending, een minnetje op jaarbasis, is al niet geweldig natuurlijk. Het biedt niet echt perspectief dat de Japanse economie binnenkort groei gaat aantrekken. Maar het is nog bijzonderer, want de inkomens, de lonen plus uitkeringen plus god weet wat, die stijgen wel. Dus de inkomens opgeteld stijgen wel, de bestedingen stijgen niet. Dus dat betekent natuurlijk ook dat de Japanse consumenten meer sparen.
Ja.
En dat, Thomas, als ik dan toch mijn grote vijand er weer bij haal, de centrale bankiers, ik denk dat daarmee te maken heeft, want dat beleid van de centrale bank in Japan, dat is natuurlijk raar, opmerkelijk, gek. Het perspectief in Japan is beperkt. Dus ik denk dat de mensen, als het niet begrijpen en het perspectief beperkt wordt, ga je niet. Ook al is geld gratis, ga je meer sparen in plaats van minder.
Maar het wordt hier in Europa ook wel gezegd door de grote bankiers. Hè. Ze hebben het allemaal geconstateerd. Dat je denkt, ja, we krijgen geen rente meer op een spaargeld. En toch zie je dat mensen meer gaan sparen.
Ja, onzekerheid en twijfel, Thomas. Dat is de menselijke natuur. Dat is misschien theoretisch niet begrijpelijk. Ook economie theoretisch niet begrijpelijk. Dan moet je lenen als geld gratis wordt. Maar de menselijke natuur is iets belangrijker dan de economische theorie. Onzekerheid en twijfel, voorzichtiger worden.
Denk je dat de Japanners hier ooit kunnen afrekenen met dit ingezette beleid? Want ze doen, dat herhaal je ook met enige regelmaat, al tientallen jaren hetzelfde. In de hoop dat het dan deze keer wel gaat werken, kijk, dat er iets echt verandert.
Dat gaat dus niet gebeuren. Dat is de definitie van domheid van Einstein. Maar ja, je bent natuurlijk een fuik ingezwommen. Je dacht dat het had kunnen werken. Dat is niet zo. Dus als je nou een eind aan maakt, dan krijg je dus sowieso erg negatieve consequenties. In ieder geval op korte termijn. En het is precies dat, de vrees, de angst voor de negatieve consequenties op korte termijn, die maken dat al die centrale bankiers daarmee doorgaan. Fuik ingezwommen, niet meer terug kunnen, want ja, je kunt wel terug, maar dan ontstaat natuurlijk een dikke recessie. Ja. Dan krijg je als het ware de herschikking van de economische verhoudingen. Waarna het weer beter gaat, want dat is ook weer de economie. Maar niemand wil verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de recessie. Dus ploeten we door, dus blijven doen wat we deden. Dus maken we de problemen alleen maar groter, worden de komende problemen ook alleen maar groter worden.
Kees, we ploeteren door. Morgen, nieuwe aflevering.
Morgen, tot dan. Thomas.